In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Mijn naam is Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Marjolein Tasje, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Ik vraag haar naar de toenemende druk op zorgmedewerkers, het aangekondigde experiment met speciale coronaziekenhuizen en de soms ingewikkelde gesprekken met zorgverzekeraars. Met allereerst maar jouw voorstel, enige tijd geleden gedaan, namelijk stop nu eens met die milde lockdown, kies voor een harde klap, korte klap, misschien wel met een repeterend karakter. Kun je even kort uitleggen wat jij daarmee bedoelt?
Ja, nou, we zien nog steeds dat een toename van patiënten met corona voor de ziekenhuizen, dat leidt tot uitstel van allemaal andere zorg, ongewenste situatie, te veel coronapatiënten. En mijn visie erop is dat dat moet stoppen, want we willen graag zorg leveren aan iedereen, vanuit ons zorghart bekeken. En ook als burger zou ik zeggen, wees duidelijker, doe één keer de korte klap. Echt even 10 dagen totale lockdown, schoolvakanties daarop aanpassen. En dan in een ritme van misschien 6-7 weken. Dat moeten we even met alle prognoses uitrekenen. En dat blijven we doen totdat de situatie veiliger is. Ondertussen keihard doorgaan met vaccineren, boosteren. En dan is het duidelijker.
Waarmee het natuurlijk niet één korte klap is. Het zijn verschillende korte klappen in een vast ritme.
Ja, ik zie dan een soort zaagtandritme vormen, waarbij we dan inderdaad na zo'n lockdown-periode, zo'n periode terugvallen in besmettingen. Dan werken wij in de ziekenhuizen nog even keihard door, want dan gaan wij vallen 2 weken later terug. En zo komen we in ieder geval de winter door.
En wat gebeurt er op het moment dat jij dit voorstel hebt gedaan? Heb je ook kenbaar gemaakt in media? Wat gebeurt er dan mee? Wordt daar serieus naar geluisterd? Heeft het Hugo de Jonge bereikt?
Ik heb geen idee. Ik hoop het wel. Want ik ben niet de enige die dit verkondigt. Maar wat ik zie is dat er toch heel erg gezocht wordt naar een consensus, een beetje zus en een beetje zo. Wat er dan toe leidt, ja, ik weet niet hoe iedereen het heeft, maar bij ons allemaal collega's waarvan de kinderen in één keer morgen thuis zijn, 10 dagen thuis blijven. Kijk, en wij hebben in ieder geval het ziekenhuiswerk dat het gros van de mensen er gewoon moet zijn. En dat veel meer onrust geeft dan zo'n ritme van de korte klap.
Hoe onrustig is het nu in het ziekenhuis? En dan doe ik meer op de situatie die daar nu waarschijnlijk aan de orde is. Hikkend tegen code zwart aan?
Ja, code zwart, dat is pas als de minister het afkondigt. Hè.
Oh, dat wordt door de minister afgekondigd?
Zeker, okay. Dat is echt afgesproken. Dat wordt pas door de minister afgekondigd als we alle plekken in het land zeggen, het is nu helemaal vol. Ik heb het wel over momenten van suboptimale zorg. Ja, code grijs zou je het kunnen noemen, maar
dit is heel diplomatiek, momenten van suboptimale zorg. Wat betekent dat?
Dat is dat er 5 ambulances voor je deur staan en dat je niet iedereen er op tijd uit kan halen. Dat je een volle IC hebt, intensive care. Dat je toch mensen die je anders een dagje zou laten liggen op de intensive care terugbrengt naar de verpleegafdeling met extra zuurstof. En dat zijn keuzes die je maakt omdat het te veel te vol is. En dat komt voor.
En kun je iets zeggen over hoe op dit moment de verdeling van coronapatiënten onder ziekenhuizen tot stand komt? Want ik heb de afgelopen weken ook wel collega's van jou gehoord en gelezen in kranten en op televisie die zeggen, ja, het is allemaal op basis van een systeem, maar ook nog wel op enige vrijblijvendheid georganiseerd. Moeten kijken wie waar ruimte heeft. En soms hoor ik nee, terwijl ik eigenlijk wel weet dat er nog een paar bedden beschikbaar zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, het eilt natuurlijk altijd een beetje na, zeg maar. Hè. Zo'n Limburg die in één keer bam, helemaal vol was. Hè. We hebben mijn collega David Jonge ook gehoord. En dan komt die spreiding over het land wat later op gang. Nou, onze ervaring met het regionale coördinatiecentrum met het landelijk zijn echt heel goed. Maar kijk, je moet je ook voorstellen, een patiënt komt binnen, stikbenauwd, bij jou op de spoedeisende hulp. Er staat niet op zijn voorhoofd geschreven, ik heb corona. Dus je zult die zorg moeten verlenen. En dat geeft momenten dat het te veel te vol is voordat de spreiding op gang kan komen.
Maar moet je die spreiding dan wat stringenter nog aanpakken? Moet je daar echt een wet op maken? Moet de vrijblijvendheid, tenminste zo heb ik het van jouw collega's ook begrepen, eraf?
Nee, die vrijblijvendheid, ik zou daar zeker geen wet op, maar ik denk dat wij als ziekenhuizen en zorg ongelooflijk goed met elkaar omgaan. Dat het ook niet voor niks is als iemand zegt, ik kan er even niks bij hebben. Hè? Even als ik voor mezelf spreek, de uitval van medewerkers is hartstikke groot. Dus je kan wel zeggen, ja, maar jij staat voor zoveel bedden.
Nou, komt dat voor?
Zeker.
Ook aan jouw adres?
Ja, bij ons op de intensive care is 1 op de 6, 1 op de 7 IC-verpleegkundigen is uitgevallen. Dus dat betekent dat je minder kan doen dan waar je voor strikt je zou kunnen doen misschien een jaar geleden.
Op momenten dat er misschien wel een beroep op jou gedaan wordt door collega's, omdat ze weten dat jullie nog capaciteit over hebben, op papier in ieder geval.
Ja, dat kan. Dus dan moet je het hebben van hulp aan elkaar. Dan zou dat dus voor ons betekenen dat een ander ziekenhuis ons wat helpt met intensive care, terwijl wij in de kliniek weer meer zouden kunnen doen. En zo gaan wij met elkaar om. En dat is denk ik groot goed. Daar hebben we volgens mij geen wet voor nodig.
Blijft dat nog overeind staan? Want je kunt zeggen, in een crisissituatie kan iedereen altijd net wat meer, is bereid om net wat harder te lopen. Maar als die crisis terug blijft komen, of als je het heel zwartgallig wil zien, bijna 2 jaar duurt, kan ik me voorstellen dat de bereidheid om voor een ander ook nog harder te lopen toch wat afneemt?
Ja, nou, dat is natuurlijk zo. Want ik heb ook wel toen, kijk, ons ziekenhuis staat in Rotterdam en in Schiedam. Dat het hoge incidentie, hoog voorkomen van corona. Dus ik heb ook wel collega's in het oosten van het land. Die zeiden, jeetje, daar komen de Rotterdammers weer. En nu liggen de Limburgers in Amsterdam. Dus dat gebeurt allemaal. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar blijven acteren. Even zonder wet en zonder dwang. Omdat de intrinsieke motivatie van ons om goede zorg te leveren, die is ongelooflijk groot.
Nou, je kunt het ook nog weer op een andere manier organiseren. Het kwam ook politiek gezien echt ter sprake. Namelijk experimenteren met speciale coronaziekenhuizen. Daar werd eerder van gezegd dat is ingewikkeld, want er is personeel voor nodig. Het doet iets met de bekostiging. Zie jij het wel zitten?
Nou, we hebben het in Zuidwest-Nederland geïnventariseerd. Dat was natuurlijk wel onder hoge druk, omdat die golf er alweer aankwam. Ik denk dat we het serieus voor de toekomst nog een keer moeten bekijken.
Het wordt serieus bekeken. Hugo de Jonge heeft gezegd, In de tweede helft van deze winter wil ik daarmee gaan experimenteren.
Ja. Nou ja, ik zie ook heel veel bezwaren. Volgens mij moeten we daar ook goed naar luisteren. We moeten gewoon het beste doen. En als dat vraagt naar een regionaal ziekenhuis voor COVID, dan is dat. Kijk, wat je ziet, die mensen nogmaals, ze komen stikbenauwd binnen, hebben het niet op het voorhoofd staan. Bedden hebben we genoeg, we hebben mensen tekort. We hebben onze mensen ook geïnterviewd, mijn collega's, en die zeggen, we blijven liever ook als team bij elkaar dan dat we ergens op een andere locatie moeten werken. Nogmaals, dat hebben we onder hoge druk geïnventariseerd, dus dat is altijd de moeite waard om het nog een keer te bekijken. En een ander belangrijk facet is ook dat die mensen, corona, kijk, dan hebben ze suikerziekte of hartfalen of iets. Dus je hebt ook heel vaak de belendende zorg nodig om dat goed te doen.
Eigenlijk zie je het niet zitten.
Ik denk nu dat het niet zoveel gaat opleveren, maar ik vind echt dat we het heel goed moeten bekijken.
Want het idee is natuurlijk dat daar dan specifieke kennis onder één dak te vinden is, dat het allemaal efficiënter kan en dat de ziekenhuizen die dan geen coronaziekenhuizen zijn weer toekomen aan zorgtaken die nu wellicht ondergesneeuwd dreigen te raken.
Dat zou kunnen als je genoeg handen hebt die daarvoor over zijn. Kijk, als wij dan weer 10 mensen elke week missen die in dat coronaziekenhuis moeten werken, dan moeten we ook wat afschalen.
Ja, dus je bent eigenlijk bang dat personeel, medewerkers die jij hard nodig hebt in je eigen ziekenhuizen, dan taken krijgen in dat speciale coronaziekenhuis. Want kies of delen, linksom, rechtsom, ergens moeten de mensen zijn om coronapatiënten en andere patiënten te kunnen verzorgen en te behandelen.
Zeker. En wat wel kan, is dat coronazorg vraagt speciale zorg. Hè. Die mensen liggen op hun buik, moeten gekeerd worden, dat dat door anderen gedaan kan worden en dat dat maakt dat schaarse IC-verpleegkundigen wat meer verdund kunnen werken, met andere woorden voor meer patiënten kunnen zorgen door allemaal gerichte hulptroepen. Kijk, dat blijft een mooi gegeven. Dus dat als dat kan, als dat beter kan in een paar klinieken, dan moeten we dat doen. Aan de andere kant moeten die ook allemaal vervoerd worden. Die zijn er niet goed aan toe, die patiënten. Dus ik denk dat we het echt even heel goed moeten bekijken.
Ondertussen zie je natuurlijk wel gebeuren dat ziekenhuizen extra kosten maken vanwege corona, terwijl de reguliere zorg en daarmee ook een deel van de omzet wegvalt. De branchevereniging van de ziekenhuizen, de NVZ, heeft nu gezegd, ja, het is dus ook wel weer tijd voor een nieuwe ronde van coronasteun. We moeten toch ook weer collectief proberen het aan te pakken, net zoals vorig jaar. Daar is bezwaar tegen van verzekeraars, onder andere van de Autoriteit Consument en Markt. Kun je even kort uitleggen in welke financiële positie ziekenhuizen, en misschien ook wel het jouwe, nu zitten?
Ja, nou, even in het algemeen. Het is denk ik echt uit een boze dat wij nu allemaal zo keihard werken en voor corona allemaal gekke dingen moeten doen. Kan ik straks nog wat over...
Gekke dingen? Zoals? Nou, zeg
nou
maar.
Bijvoorbeeld de beveiliging laten toenemen, de laboratoria die overuren maken, onze mensen extra diensten laten draaien, nou, noem maar op.
Dat zijn gekke dingen, maar in dit ligt ook logische dingen die je moet doen.
Tuurlijk, en die doen we ook. En dat gaan we ook doen, maar het feit dat we dat doen terwijl het nog onzeker is hoe 2022 eruit ziet, en het houdt niet op 1 januari, dat is wel heel zorgelijk. En wat je ziet, is dat de wat grotere ziekenhuizen, en gelukkig is Hortus Franciscus daar ook bij, die gaan oké, maar er zijn op dit moment gewoon echt een aantal ziekenhuizen die moeten aankloppen voor een speciale behandeling, een speciale commissie om hen overeind te houden en die met een groot verlies het volgende jaar in te laten gaan. De catastroferegeling voor de verzekeraars, die wordt niet verlengd. Hè. Dat is een regel waar de ACM ook over gaat. En het zou mooi zijn als dat in ieder geval ook verlengd wordt.
Ja, de ACM heeft daarover gezegd, vorige week nog in het FD, corona is niet meer echt een onvoorziene omstandigheid. Risico's inschatten, dat is wat zorgverzekeraars doen. Als ze toch weer lasten willen verdelen, zullen we daar heel kritisch naar kijken.
Ja, nou dan moeten we in ieder geval, ja, of het nou met of zonder catastroferegeling gaat, dat maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit. Maar die coronakosten, die moeten in ieder geval toegezegd worden.
Ja, nou ja, toch nog even naar misschien wel de gescheiden wereld tussen ziekenhuizen en verzekeraars. Verzekeraars hebben natuurlijk ook de plicht, zullen ze zelf zeggen, om te kijken naar efficiënte zorg, goedkope zorg. Hè? Want het kwam eerder aan de orde. Je moet ook je klant kunnen bedienen en die klant kijkt ook naar de prijs. En sommige verzekeraars hebben het ook over zinnige zorg en onzinnige zorg. Dus dat gaat met het mes tussen de tanden. Nou, dat weet jij beter dan ik. Heb je begrip voor die opstelling?
Nou, eerlijk gezegd niet. Kijk, doelmatigheid moet. En wij moeten ons verantwoorden. En dat doen we van hier tot daar altijd. Maar ik denk dat wat we nou echt ook wel geleerd hebben de afgelopen tijd, is dat het trouw Hans Koning is. Dat we zo ongelooflijk op de doelmatigheid hebben gewerkt. Hè, de resultaten van ziekenhuizen is 1,5%. Ja, mensen uit het bedrijfsleven.
Aan rendement.
Aan rendement. Het percentage wat geïnvesteerd wordt vanuit het ziekenhuis neemt af. Hè. Het BDO-rapport laat dat ook zien. En dat is zorgwekkend. Want als je echt voor de lange duur toegankelijke zorg, die ook een beetje reserve in zich heeft, wat je maar zo in een crisis nodig kunt hebben, dan moeten we echt investeren.
Maar jij gaat komend jaar, gaf je eerder aan in dit programma, 300 miljoen euro investeren in het ziekenhuis.
Ja.
Kennelijk kan dat.
Ja, dat kan. En daar moeten we ongelooflijk hard voor werken. Daar moeten we naast de belofte om een grote zorgvraag binnen minder geld te leveren, ook nog extra bezuinigingen doen om dat betaalbaar te krijgen. En dat gaan we doen omdat we erin geloven. Maar dat is echt krappe jas.
De ziekenhuizen hebben zich ook gecommitteerd aan het hoofdlijnenakkoord een paar jaar geleden. Het moet toch ook allemaal betaalbaar blijven. Ook indachtig de volumes. Er komt een vergrijzingsgolf aan. Zorg vraagt al veel van de rijksbegroting. Dus doelmatigheid is misschien een vies woord, maar ook een begrijpelijk woord in deze discussie.
Nou, doelmatigheid is helemaal geen vies woord. En er zijn heel veel aanknopingspunten.
Te veel doelmatigheid, dat is waar je op gestuurd is, volgens mij. Als ik jou nu kort samen.
Ja, zeker. Dus ik denk dat de kracht zit in aantonen dat het doelmatig is, gepaste zorg, zinnige zorg, noem maar op, allemaal blijven doen. Aan de andere kant, als je wil investeren in duurzaamheid, in die waardevolle zorg, dan moet je investeren.
En of moet je zeggen, het kan niet allemaal meer. We willen natuurlijk iedereen geweldige zorg bieden, maar we zijn zometeen met heel veel meer mensen die geweldige zorg nodig hebben. Helaas, hoe moeilijk en moreel ingewikkeld dat ook is, het past niet meer.
Nee, kijk, dat doelmatigheid binnen ons ziekenhuis moeten we zeker doen. En in de hele zorg. De Wetenschappelijke Raad voor de regering heeft een interessant rapport geschreven. En die zegt, we moeten ook maatschappelijk de discussie aan. Wat is positieve gezondheid? Moet alles kunnen wat kan? He, nu is het zo dat als het tot de stand der wetenschap behoort, dan heeft iedere Nederlander daar recht op. Maar dat betekent dus ook dat we medicijnen per jaar van 600.000 euro... aan iemand geven, misschien voor een paar maanden levensverlenging.
Dat maakt op het hele zorgbudget natuurlijk altijd weinig uit. Dat heb ik me wel eens laten vertellen. Wordt veel veel maatschappelijke ophef natuurlijk is dan altijd aan de orde van de dag. Maar dure medicijnen op het totale zorgbudget zijn bescheiden?
Ze zijn helemaal niet bescheiden. Even voorbeeldje vanuit ons ziekenhuis. Wij hebben een omzet per jaar van ongeveer 500 miljoen. 60 miljoen gaat over dure geneesmiddelen.
Okay.
En eigenlijk is het zo dat wij 4% zorggroei opvangen met 1% meer geld. Maar wat in feite min 0,6 is, omdat daar dat koekoeksjong van de dure geneesmiddelen in zit.
Okay, dus dan moet je eigenlijk zeggen, dat schrijven we niet meer voor. Het is er, maar je krijgt het niet.
Dat is niet een discussie bij ons van een dokter of een zorgverlener aan de patiënt, maar dat is een politieke, dat mag nooit over de rug van één iemand gaan. Dus dat is echt een maatschappelijke discussie. Daarnaast wil ik nog benadrukken dat het echt belangrijk is om te investeren in het sociale domein. Wij weten dat voor kwetsbare ouderen, voor mensen met een lage sociaal-economische status, voor mensen met een taalachterstand, de zorgvraag veel hoger is. Dus wil je echt aan de knop draaien van minder zorg, dan zullen we ook als Nederland daarin moeten investeren.
We gaan naar een andere knop in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het tekort aan personeel bedreigt de toekomst van mijn ziekenhuis, of de situatie is niet zo nijpend als vaak wordt geschetst.
Het eerste, nijpend.
Het gast is Marjolein Tasje, bestuursvoorzitter van Franciscus Gasthuis en Vlietland. Hoe nijpend is de situatie dan?
Nou, die is echt wel zorgelijk. We zien dat op de schouders van een kleiner wordende vaste formatie steeds meer komt te liggen. Dat is onder andere de coronazorg, maar ook het opleiden van nieuwe mensen. Kijk, even dat ik niet alleen maar droeftoeterverhalen ga houden hier. Het mooie nieuws is dat de opleidingen vol zitten. De verpleegkundeopleiding, laborantenopleiding, noem maar op. De kunst is, hoe krijgen we al die mensen gelukkig door die opleiding en laten we ze goed landen in onze organisaties?
Maar het eerste is al dat er gedurende de opleiding veel mensen toch voor iets anders kiezen.
Gedurende de opleiding is veel uitval, maar erger nog, vind ik zelf, is dat we weten dat 1/3 van de verpleegkundigen na hun opleiding de zorg verlaat. Dus die halen hun opleiding, die landen in onze ziekenhuizen en huisartsenzorg.
Het is een vrij bewuste keuze om een medische opleiding te volgen. Daarmee volg je toch je hart en dan bereik je je doel. Ja. En vervolgens loop je transfervrij over naar een andere sector.
Ja, daarom is het ook zo erg en dan kijk ik ook mezelf aan. Dus wij moeten echt aan de bak om een mooiere werkgever te zijn. Dat zit hem in zeggenschap van de professionals, maar ook in de beloning van de professionals en hun loopbaanperspectief.
Ja, misschien zou jij als ziekenhuisbestuurder wel heel veel mensen heel veel meer willen belonen, maar dat moet ook allemaal weer betaald worden. Er zijn ingewikkelde cao-onderhandelingen over, natuurlijk al jarenlang.
Ja, dat is zo. En dan kom ik eigenlijk weer terug waar we net waren, dat wij zo krap in de jas zitten dat we dat niet kunnen doen. Kijk, als ik het zou kunnen, dan zou ik ieder jong iemand die net klaar is met de opleiding geef een 0,1 FTE vrijheid voor verbaas- en leertijd. Ik denk dat het zich enorm terugbetaalt als je zoiets zou doen. En ik denk wat aan ons is ook, hè, want ik wil ook niet alles afschuiven, is dat we het ook interessanter maken. Dat we ook minder stringent zijn in de functies. Zodat je wat makkelijker kunt wisselen qua afdeling, qua invulling van je beroep.
En waarom is het dan nu zo strikt? Heeft dat met protocollen te maken? Met zekerheid, die je natuurlijk ook wel nastreven in de zorg?
Ja, ik denk dat we heel erg op zekerheid en kwaliteit, en dat is natuurlijk ook een groot goed. Wat we natuurlijk ook wel weer geleerd hebben door de coronatijd, is dat je heel goed met wat meer functiedifferentiatie kunt werken. En dat ook de jongere mensen, bijvoorbeeld zoals mijn kinderen ook, die niet meer zeggen, ik wil mijn hele leven lang dat zijn, maar ik ga daar eens naartoe en ik ga kijken wat ik nog meer kan doen en hoe ik kan doorgroeien.
Veel jonge mensen zijn ook ZZP'er, ook in de zorg. Wordt vaak in één adem genoemd, hè? Onderwijs en zorg, de opmars van de ZZP'er. En dan ook met name dat ZZP'ers wel beschikbaar zijn, maar niet voor de ingewikkeld in te vullen diensten. Is dat ook jouw ervaring?
Ja, ik denk dat duidelijkheid rondom de wet DBA, hè, deregulering.
We zijn hem al bijna weer vergeten.
Nou ja, weet ik wat, maar die wet, dat moet er echt komen. Want ik begon net met die kleine wordende vaste formatie. Heel veel mensen kiezen omdat de druk zo hoog is, die zeggen, ik word gewoon ZZP'er, want dan kan ik tenminste zelf bepalen wanneer ik kom en wat ik ga doen. En dat we zien die uitstroom toenemen. Hè. Dat zie je ook landelijk, laten die cijfers dat zien. Naast dat het gewoon heel duur is, geeft het ook een scheefheid op de werkvloer. Je zou dat geld veel liever aan je vaste formatie willen besteden. We hebben de Rotterdamse Zorg. Dat is een mooie club met allemaal ziekenhuizen en zorg. Daar werken we heel erg samen met de scholen. En wat wij willen doen is dat we een flexpool maken. Dat je op grond van onderlinge uitleen mensen ook wat meer flexibiliteit kunt bieden. Nou, ik denk dat dit soort dingen ongelooflijk belangrijk zijn voor de toekomst. En wat ons zou kunnen helpen is dat de Belastingdienst snel duidelijkheid geeft of je nou terecht ondernemer bent, ja of nee.
De schijnzelfstandigheid aanpakken.
Ja, precies. En dat onderzoek dat is begonnen, dus dat is fijn. En dan komt er ook een uitspraak over
dus
de sector.
Je zegt het ligt voor een deel bij onszelf. Dat is terdege dan duidelijk. Wat verwacht jij van een volgend kabinet? Ik heb net begrepen dat dat zo in januari op het bordes zou kunnen staan. Ja. Waar zou jij mee geholpen zijn om ook dat personeelstekort lijf te kunnen?
Ja, nou, wat ik echt wil is dat er erkend wordt dat de zorg een ongelooflijke injectie nodig heeft, maar ook actie. Dus even geen rapporten. Mooi rapport van de SER, die begint: laten we ophouden met rapporten schrijven, maar actie doen. En het tegelijkertijd vooruitstappen, dus wij als zorgorganisaties, maar ook het systeem en de gelden voor de investering, dat maakt dat we een klap kunnen maken. En dat verwacht ik van het kabinet. Er wordt ongelooflijk geïnvesteerd in onderwijs, in defensie, terecht. Maar de zorg lijkt wel zo'n ja, alsof het allemaal rond het nul moet draaien.
Goed, er zullen dus ook mensen zijn die nogmaals wijzen op de Rijksbegroting en zeggen: de zorg wordt helemaal niet vergeten.
Ja, ik weet niet precies waar je dan op doet, maar ik zie helemaal niet.
Dat er toch wel ook geld omgaat in de zorg.
Tuurlijk gaat er veel geld om, maar er gaat ook heel veel zorgvragen in om. En ik begrijp, kijk, nu werken 1 op de 7 mensen in de zorg. Als we zo doorgaan als we nu doen, straks 1 op de 4. Nou, volgens mij gaat dat niet gebeuren. Wil je economisch ook nog goed gaan? Ja. Dus we zullen die injectie moeten doen om die transformatie te maken. Ja. We moeten aan de bak.
Transformatie moet gemaakt worden, we moeten aan de bak. Moeten we ook aan de bak? En dan bedoel ik meer jij en de sector met zorg die nu niet verleend wordt. Hoe groot wordt dat probleem van die zorg die nu blijft liggen? Is er echt nog wel een inhaalslag mogelijk?
Nou, dat is mogelijk als corona weer wat daalt. Dus daarom is het zo belangrijk, even die maatregelen. Dus alle Nederlanders, hou je aan de maatregelen. Als je vrijheid wil, hou je aan de maatregelen. Dat is echt belangrijk. Want kijk, gedurende de zomer hadden we een beetje corona. Hè, alle ziekenhuizen daar, even bij ons lagen 10, 12 klinische patiënten. 1, 2 IC, was prima te doen. En daarnaast hadden we een 100% productie van wat we zouden doen. Ja, productie een beetje gek woord. Maar in ieder geval het aantal patiënten die we behandelden, dat was goed te doen. Dus als we dat zo zouden kunnen houden in evenwicht met de maatregelen en het gedrag van alle Nederlanders, dan zou dat prima kunnen.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Marjolein Tasje, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Duncan Hoy, topman van Plus. Dat gaat fuseren met Co-op om de concurrentie met grote supermarkten en flitsbezorgers aan te kunnen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.